Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen voort in het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Peter en vertaald door René de Roo Reemakers. Wij lezen verder in hoofdstuk 3, het nieuwe paasfeest. De kruisiging van de paaslammeren. Het tweede verschil tussen de eerste uittocht en het paasfeest uit Jezus' tijd heeft te maken met de manier waarop het paaslam in de tempel werd geofferd. Het is fascinerend, maar er zijn bewijzen dat de paaslammeren in de eerste eeuw na Christus in de tempel niet alleen geslacht werden, zij werden als het ware ook gekruisigd. De Israëlische geleerde Joseph Tabori heeft laten zien dat de Joden volgens de Mishnah in de tijd dat de tempel nog overeind stond, het lam na het slachten dunne, gladde spiezen door de schouders staken, om het daaraan op te hangen en te vullen. Pesachim 5:9. Na de eerste spies werd er een vleespen van granaathout door het paaslam gedreven, van de kop tot de onderpartij. Pesachim 7:1. Tabori concludeert: onderzoek van rabbijnse bewijsstukken lijkt aan te tonen dat in Jeruzalem het Joodse paaslam werd geofferd op een manier die veel weg had van een kruisiging. Deze conclusie wordt gestaafd door de geschriften van de heilige Justinus Martelaar, een christen uit het midden van de tweede eeuw na Christus. In zijn dialoog met Trifo, een Joodse rabbijn, stelt Justinus: ook het feit dat dat lam in zijn geheel gebraden moest worden, is een beeld van het lijden aan het kruis dat de Christus zou ondergaan. Want het gebraden lam heeft uiterlijk een vorm die lijkt op een kruis. Want er is een spies die van de onderste delen tot aan het hoofd gestoken wordt, en één die dwars door de rug gaat. En daaraan worden ook de poten van het lam vastgebonden. Nederlandse vertaling in J.C.M. van Winden. De ware wijsheid, 40:3, pagina 124. Als deze beschrijvingen van de paaslammeren in de Mishnah en bij Justinus kloppen, en er is geen reden daaraan te twijfelen, dan is Jezus herhaaldelijk zelf getuige geweest van dit soort kruisigingen, van duizenden paaslammeren in de tempel van Jeruzalem. Dit aspect van het paasfeest in Jezus' tijd wordt niet in de Bijbel genoemd en maakt evenmin deel uit van de hedendaagse Joodse seder. Maar het zou Jezus' opvatting over zijn eigen lot kunnen verhelderen. Zoals wij hierna zullen zien, zal Jezus zijn lijden en dood vergelijken met de dood van de paaslammeren. Een van de redenen waarom hij dit gedaan zou kunnen hebben, is dat hij verwachtte dat zijn dood zou lijken op die van de lammeren in de tempel. Niet alleen zou zijn bloed worden uitgestort zoals dat van de lammeren, maar ook hij zou worden gekruisigd, zijn lichaam vastgenageld aan de houten balken van een Romeins kruis, zoals veel andere Joden voor hem. Zie Matteüs Evangelie, hoofdstuk 16, vers 24. Deelnemen aan het eerste paasfeest. Het derde grote verschil tussen het oorspronkelijke paasfeest en de latere Joodse traditie is dat de vroegere rabbies de jaarlijkse viering van het paasfeest als een mogelijkheid zagen deel te nemen aan de eerste uittocht. In de tijd van Jezus was het paasfeest niet alleen een offerfeest. Het was ook een herdenking, een gedachtenis. Exodus hoofdstuk 12, vers 14. Waarbij het Joodse volk de bevrijding die in der tijd bij de uittocht uit Egypte voor hun voorvaderen was bereikt, niet alleen herdacht, maar deze ook op de een of andere manier tegenwoordig stelde. In de loop van de tijd kwam dit dubbele aspect van gedachtenis, aan- en tegenwoordigstellen van het verleden, tot uiting in diverse Joodse gebruiken, die in de oude Joodse overlevering zijn vastgelegd. Zo moet volgens de Mishnah de zoon tijdens het paasmaal aan de vader de vraag stellen: waarom is deze avond anders dan andere avonden? De vader zal dan antwoorden door opnieuw het verhaal te vertellen van Abraham en van de uittocht. Mishnah Pesachim 10:4. De vader dient de uittocht te gedenken door de betekenis van de verschillende onderdelen van het paasmaal uit te leggen. Hij zal vertellen hoe het Pasen een herinnering is aan het feit dat God de Joodse huizen voorbij ging. Hoe het ongezuurde brood aan de bevrijding uit Egypte herinnert en de bittere kruiden een verwijzing zijn naar het lijden van het volk in slavernij. Mishnah Pesachim 10:5. Al deze dingen samen waren niet alleen een terugblik op de oorspronkelijke ervaring van verlossing, maar stelden die op de een of andere manier ook tegenwoordig. Van generatie op generatie moet ieder zichzelf beschouwen alsof hij zelf uit Egypte komt. Want er staat geschreven: dit staat in verband met wat Yahweh voor mij gedaan heeft toen ik wegtrok uit Egypte. Exodus hoofdstuk 13, vers 8. Daarom moeten wij dank zeggen. En degenen die al deze wonderdaden voor ons vaderen en ons heeft verricht, zegenen. Hij bracht ons uit onderworpenheid naar vrijheid, uit droefheid naar blijdschap, uit treurnis naar een hoogtijdag, uit duisternis naar helder licht en uit slavernij naar verlossing. Laten wij hem daarom Alleluia toezingen. Mishnah Pesachim 10:5. Uit deze woorden blijkt duidelijk dat het paasfeest voor de toenmalige Joden niet alleen een gedachtenis was van wat God voor hun voorouders had gedaan. Op een wat geheimzinnige manier beschouwden zij elk paasfeest van generatie op generatie als een mogelijkheid om in de oorspronkelijke verlossingsdaad te delen. Ook al leefde hij eeuwen na de eerste exodus, de vader sprak over de gebeurtenis alsof het iets was wat hij zelf had meegemaakt. Met andere woorden, vroegere Joodse voorgangers vierden niet alleen de gedachtenis van de exodus, zij namen er ook actief aan deel. Vanuit hun perspectief was de redding die door de exodus was verworven niet slechts voor onze vaderen bedoeld, maar ook voor ons, ongeacht hoeveel tijd er sinds Mozes verlopen was. En de belangrijkste manier om zowel te gedenken als deel te nemen aan de oorspronkelijke gebeurtenis was natuurlijk het vieren van het paasfeest zelf. Het paasfeest van de Messias. Het laatste verschil tussen het oorspronkelijke paasfeest en latere Joodse gebruiken is dat in sommige tradities het paasfeest werd gekoppeld aan de komst van de Messias, en het aanbreken van de periode van verlossing. In een oud-Joods commentaar op het boek Exodus, Mekilta 12:42, zegt bijvoorbeeld Rabbi Joshua, de zoon van Hanania, die van priesterlijke afkomst was en in de tempel dienst had gedaan voordat deze werd verwoest: in die ene nacht werden zij verlost, en in die andere nacht zullen ze worden verlost. Met andere woorden, de toekomstige verlossing zal in dezelfde nacht plaatsvinden als de oorspronkelijke verlossing, de nacht van Pasen. Vergelijkbaar daarmee is wat God zegt tot zijn volk in het oude Joodse commentaar, de Midrash Rabba. In die speciale nacht, dat is de paasnacht, weet dat ik u zal verlossen. Exodus Rabba, 18:11. En ook, de Messias die eerste wordt genoemd, zal in de eerste maand komen. Exodus Rabba 12:42 en verwijzend naar Jesaja 41:27. De eerste maand van het Joodse liturgische jaar was de maand Nisan, de maand waarin het paasfeest werd gevierd. Al deze rabbijnse tradities zijn klaarblijkelijk gebaseerd op het feit dat in de Bijbel de paasnacht een nacht van waken wordt genoemd. Het eerste paasfeest was een nacht van waakzaamheid, in verband met de komst van de engel van vernietiging. In latere Joodse tradities werd het paasfeest een nacht van waakzaam uitzien naar de komst van de Messias en de verlossing die hij zou brengen. Opnieuw treffen wij in vroegchristelijke teksten een bewijs voor een oude Joodse overtuiging aan. De heilige Hieronymus, met recht en reden de grootste bijbelgeleerde in de vroege kerk, circa 400 na Christus, is zich wel bewust van de band tussen het Joodse paasfeest en de komst van de Messias. Volgens de tijdrekening die in Egypte gangbaar was toen het paasfeest voor het eerst werd gevierd, zal volgens de Joodse traditie de Messias midden in de nacht komen. Hieronymus. Commentaar op Matteüs 4:25-6. Tegen de achtergrond van dit soort bewijzen uit Joodse en christelijke hoek heeft de bijbelgeleerde Joachim Jeremias het volgende over het Pasen van de toekomstige Messias te zeggen. De Joodse paasviering is in de tijd van Jezus zowel op het verleden als op de toekomst gericht. Op deze hoogtijdag gedenkt het volk van God de genadige onschendbaarheid die de met het bloed van het paaslam getekende huizen kregen en de bevrijding uit de Egyptische slavernij. Tegelijkertijd is het paasfeest een uitzien naar de op handen zijnde verlossing, waarvan de bevrijding uit Egypte het prototype is. Deze typologie is een opvatting die in vroeger tijden als geen ander in ruime mate de vorm bepaalde die de leer van de eindredding aannam. De Messias komt in de paasnacht. De Messias zal in de paasnacht komen. En God zal zijn volk in diezelfde nacht verlossen. Met deze oude Joodse overtuiging in het hoofd kunnen wij ons nu gaan bezighouden met wat Jezus deed tijdens zijn eigen laatste paasmaal, dat hij vierde in het nacht waarin zijn lijden begon. Thank you. Jezus en het nieuwe paasfeest. Met dit in gedachten kunnen wij nu een paar verbanden leggen tussen het Bijbelse paasfeest, de oude Joodse traditie en Jezus' eigen woorden en daden. Als Jezus zichzelf beschouwde als iemand die een nieuwe exodus inleidde, en als hij verwachtte dat de nieuwe exodus door een nieuw Pasen voorafgegaan zou worden, wanneer zou volgens hem dit nieuwe paasfeest dan plaatsvinden? Als we naar de evangeliën kijken, is er maar één antwoord mogelijk. Tijdens het laatste avondmaal, het laatste paasfeest van zijn leven, direct voor zijn eigen heengaan, dat hij in Jeruzalem zou voltrekken. Lucas Evangelie, hoofdstuk 9, vers 31. Zoals ik eerder suggereerde, hield Jezus bij het laatste avondmaal niet alleen een jaarlijkse gedachtenis van de uittocht uit Egypte, hoe belangrijk die ook was. In plaats daarvan was hij wel overwogen bezig een nieuw Pasen in te stellen, waardoor de nieuwe exodus uiteindelijk in gang gezet zou worden. Om dit duidelijk te kunnen zien, moeten wij nauwkeurig bekijken hoe het laatste avondmaal niet alleen vergelijkbaar was met de andere Joodse paasmaaltijden, maar ook hoe het zich ervan onderscheidde. Door zowel de overeenkomsten als de verschillen goed in het oog te houden, ontdekken we dat Jezus niet alleen het paasfeest van het oude verbond in stand hield, maar ook de Joodse verwachtingen voor een nieuw paasfeest vervulde, het Pasen van de Messias. De eerste overeenkomst is het meest fundamenteel. Jezus vierde het laatste avondmaal in de paasnacht, de nacht waarin door het Joodse volk de lammeren werden gegeten. Voordat de evangelisten aan de beschrijving van het laatste avondmaal toekomen, noemen zij het laatste avondmaal expliciet en herhaaldelijk een Joods paasmaal. Op de eerste dag van het ongedecemde brood kwamen de leerlingen Jezus vragen: waar wilt gij dat wij het paasmaal voor u gereed maken? Hij antwoordde: gaat naar de stad en zeg aan die en die. De meester laat weten: mijn uur is nabij. Bij u wil ik met mijn leerlingen het paasmaal houden. De leerlingen deden zoals Jezus hun had opgedragen en maakten het paasmaal gereed. Matteüs Evangelie, hoofdstuk 26, versen 17 tot en met 22. Op de eerste dag van het ongedecemde brood, de dag waarop men het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen tot hem: waar wilt gij dat wij voorbereidselen gaan treffen, zodat gij het paasmaal kunt houden? Marcus Evangelie, hoofdstuk 14, vers 12. Toen de tijd aangebroken was, ging hij met de apostelen aan tafel aanliggen. Hij sprak nu tot hen: vurig heb ik verlangd, eer ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. Lucas Evangelie, hoofdstuk 22, versen 4 en 5. Hier zien we overduidelijk dat Jezus' laatste maaltijd onmiddellijk na het offeren van de paaslammeren plaatsvond, zodra de leerlingen de bovenzaal voor de viering van Pasen, Grieks Pascha, in gereedheid hadden gebracht. De evangelisten doen veel moeite om dit punt te benadrukken. Als trouwe Joden vierden Jezus en zijn leerlingen het paasfeest de avond voordat hij stierf. Wie vertrouwd is met het Joodse paasmaal, kan verder vrij gemakkelijk een groot aantal details aanwijzen die met elkaar overeenstemmen. Jezus en zijn leerlingen vierden bijvoorbeeld het laatste avondmaal in Jeruzalem, en niet in Betanië, waar zij op dat moment verbleven. Dit klopt met de Joodse traditie dat het paasmaal binnen de stadspoorten van Jeruzalem genuttigd moest worden. Jezus en de 12 hielden het laatste avondmaal 's avonds. Iets wat specifiek was voor het paasmaal, dat in de avond genuttigd werd. Bovendien dronken Jezus en zijn leerlingen bij het laatste avondmaal wijn, wat bij de viering van het Joodse paasmaal hoorde, maar afweek van het water dat bij gewone maaltijden werd gedronken. Mishnah Pesachim 10:1. Misschien is het belangrijkste wel dat Jezus' uitleg van de betekenis van het brood onmiskenbaar naar het paasmaal verwijst. Zoals wij eerder zagen, was het de Heer des Huizes die de vragen van de Zoon beantwoordde, door de betekenis van de ongedecemde broden toe te lichten. En als dit nog niet genoeg is, ook het laatste avondmaal eindigde met het zingen van een lofzang. Matteüs hoofdstuk 26 vers 30, Marcus hoofdstuk 14 vers 26. De lofzang betreft psalm 118, bekend als de grote Hallel-psalm, die volgens de Joodse traditie tegen het einde van het paasmaal wordt gezongen. Naast deze overeenkomsten waren er ook verschillen, grote verschillen, met een gewoon paasmaal. Iedere Jood uit die tijd, ook de apostelen, zouden dit direct opgemerkt hebben. Om te beginnen werden de meeste paasmaaltijden thuis in het gezin gevierd, waarbij de vader optrad als leider en hoofd. Jezus daarentegen gedroeg zich als gastheer en leider van de 12, hoewel hij van geen van de leerlingen de vader was. Sterker nog, bij elk gewoon paasmaal lag de nadruk op Gods verbond met Abraham, de uittocht uit Egypte en de binnenkomst in het beloofde land Kanaan. Jezus sprak in plaats daarvan over het nieuwe verbond, waarvan Jeremia voorspelde dat het in de tijd van de verlossing tot stand zou komen. Het meest betekenisvol was misschien wel het volgende. Bij een gewoon paasfeest draaide de hele liturgie om het lichaam en bloed van het paasofferlam. Eerst werd het lam geslacht en plengden de priesters in de tempel het bloed van het lam over het altaar. Dan brachten de Joden het dode lam van de tempel naar het paasmaal en gaf de vader uitleg over de betekenis van de maaltijd. Toch deed Jezus bij het laatste avondmaal iets heel anders. Met zijn uitleg verlegde hij de nadruk van het lichaam en bloed van het paaslam, dat niet vermeld wordt, naar zijn eigen lichaam en bloed. Als we Jezus' woorden bij het laatste avondmaal vergelijken met beschrijvingen van andere vroegere paasmaaltijden, voelen wij dit verschil des te sterker. In het verslag over hoe het paasfeest eruit zag toen de tempel nog intact was, legde de Mishnah bijvoorbeeld de nadruk op het lichaam van het paaslam. Rabbijn Eliezer, zoon van Rabbijn Zadok, zegt: "En in de heilige tempel waren zij gewoon het lichaam van het paasofferlam naar hem toe te brengen." Mishnah Pesachim 10, 3 en 4. Vergelijk dit met wat Jezus bij het laatste avondmaal zei. Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: "Neemt, eet, dit is mijn lichaam." Matteüs hoofdstuk 26 vers 26. Hierop verdergaand zien we dat het uitgieten van het bloed van het lam door de tempelpriesters voor de verwoesting van de tempel het hoogtepunt van het paasoffer was. Opnieuw beschrijft de Mishnah dit opvallend gedetailleerd. Bij het paasoffer vond de slachting in drie groepen plaats. Wanneer de eerste groep aankwam en de binnenplaats van de tempel vulde, werden de poorten van de tempelhof gesloten. De priesters stonden in rijen opgesteld en in hun handen hadden zij kommen van zilver of goud. In de ene rij waren alle kommen van zilver en in een andere van goud. Een Israëliet slachtte zijn offer en de priester ving het bloed op. De priester gaf de kom door aan degene die naast hem stond en die op zijn beurt ook, zodat iedereen een volle kom kreeg en een lege teruggaf. De priester die het dichtst bij het altaar stond, gooide het bloed met een handgebaar tegen de onderkant. Als de eerste groep naar buiten ging, kwam de volgende groep binnen. Ondertussen zongen de Levieten de Hallel. En als zij daarmee klaar waren, zongen zij die opnieuw. Mishna Pesahim 5, 5 tot en met 7. Het uitgieten van het bloed van de paaslammeren moet niet om aan te zien zijn geweest. Zeker niet als er zo'n 200.000 lammeren geofferd werden. Laten wij ook hier het belang dat de rabbijnen hechten aan het bloed van de lammeren stellen tegenover wat Jezus bij het laatste avondmaal zegt. Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte hij hun die toe met de woorden: "Drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden." Matteüs hoofdstuk 26, versen 27 en 28. Als we Jezus optreden met deze vroegere Joodse tradities vergelijken, is er niet veel verbeeldingskracht voor nodig om dit te begrijpen. Met het uitspreken van deze woorden over het brood en de wijn van het laatste avondmaal, zegt Jezus onomwonden: "Ik ben het nieuwe paaslam van de nieuwe uittocht. Dit is het Pasen van de Messias. En ik ben het nieuwe offer." Als deze interpretatie juist is, dan heeft dit enorme consequenties. Om te beginnen blijkt eruit dat Jezus niet alleen het Joodse Pasen vierde, maar dat hij het ook willens en wetens veranderde, waardoor hij een nieuw Pasen instelde. Als Jood had hij al heel wat keren Pasen gevierd. Hij wist terdege wat hij deed toen hij deze keer wijzigde. Hij liet zien dat dit geen gewoon paasfeest was. Het was het paasfeest van de Messias. Op de avond waarop sommige Joden geloofden dat Israël tenslotte vrijgekocht zou worden. Daarom kan Jezus zeggen dat zijn bloed, niet het bloed van het paaslam, vergoten zal worden tot vergeving van zonden. Een tweede teken dat het bij het laatste avondmaal om een nieuw paasfeest ging, is Jezus' opdracht dat zijn handelingen herhaald moeten worden. Toen hij tegen zijn leerlingen zei: "Doet dit tot mijn gedachtenis." 1 Korinthebrief, hoofdstuk 11, vers 25. Was dit een weergave van Gods gebod, het vroegere paasfeest als gedachtenis voor altijd te vieren? Met deze woorden gaf hij zijn leerlingen de opdracht dit nieuwe paasoffer in de toekomst te bestendigen. Hoewel dit ons misschien is ontgaan, herstelde Jezus met dit gebod in feite het oorspronkelijke priesterschap van de 12 stammen van Israël. Zoals elke Jood in die tijd wist, kan alleen een priester het bloed plengen. Toch was dat precies wat Jezus de 12 leerlingen opdroeg ter gedachtenis van hem te doen. Het is tekenend dat het offer waartoe Jezus zijn leerlingen opdracht gaf, nog tot in deze tijd bestaat, terwijl het offeren van de paaslammeren in de tempel ophield, toen de Romeinen in 70 na Christus Jeruzalem verwoestten. Kortom, door zijn eigen lichaam en bloed tot het centrum van dit nieuwe paasfeest te maken, onthulde Jezus dat hij zichzelf als het nieuwe paaslam beschouwde, zoals de grote Lutherse geleerde Joachim Jeremias meer dan 50 jaar geleden zei. Wilde Jezus door wat hij in de bovenzaal deed zijn leerlingen duidelijk maken. Ik sterf als het ware paasofferlam. Met deze woorden maakte Jezus duidelijk dat hij zichzelf zag als het smetteloze lam van het mannelijk geslacht dat ter dood gebracht wordt, opdat anderen zullen leven. Je moet van het lam eten. Met dit alles in gedachten kunnen wij teruggaan naar onze oorspronkelijke vraag over het mysterie van het laatste avondmaal. Hoe kon Jezus, als gelovige Jood, zijn leerlingen opdracht geven zijn lichaam te eten en zijn bloed te drinken? Een deel van het antwoord is gelegen in wie Jezus besefte te zijn en wat hij dacht dat er met hem zou gebeuren. Als we het laatste avondmaal onder de loep nemen, merken we dat Jezus zichzelf niet alleen beschouwde als de langverwachte Messias, de mensenzoon, die eens zou komen met de wolken des hemels. Hij beschouwde zichzelf ook als het nieuwe paaslam, dat geofferd zou worden om de nieuwe Exodus in gang te zetten, en waarvan het bloed vergoten zou worden voor de vergeving van de zonden. Misschien is dat de reden waarom hij niet alleen verwachtte gedood, maar ook gekruisigd te worden, net zoals de paaslammeren in de tempel van Jeruzalem gekruisigd werden. Het feit dat Jezus zich identificeerde met het lam is van belang, omdat zowel in het Oude Testament als in de Joodse traditie het offeren van het paaslam niet voltooid was met het doden van het dier. Het was pas af door een maaltijd, door het eten van het vlees van het lam dat geslacht was. Dus als Jezus zichzelf als het nieuwe lam beschouwde, dan heeft het zin dat hij spreekt over zijn bloed dat vergoten wordt en zijn leerlingen opdraagt zijn vlees te eten. Natuurlijk rijst dan meteen de vraag of Jezus' woorden realistisch of alleen symbolisch bedoeld waren. Wanneer hij zegt, dit is mijn lichaam, bedoelde hij toen alleen, dit vertegenwoordigt mijn lichaam? Of zag hij het laatste avondmaal als een van zijn laatste wonderen, waarbij hij feitelijk brood en wijn in zijn lichaam en bloed veranderde? Verwachtte hij echt dat de leerlingen zijn vlees zouden eten onder de gedaante van brood? Er zijn eindeloos veel discussies gevoerd over de betekenis van dat woordje is in deze zin van Jezus, die allemaal vruchteloos zijn gebleven. Maar als we Jezus' woorden in hun context plaatsen, vinden we misschien een oplossing. Die context is immers duidelijk: het Joodse paasfeest. Laten we dat dus nog eens onder de loep nemen. Was het in het Oude Testament ooit voldoende om alleen het paaslam te slachten? Nee. Moest het aanwezige vlees van het lam gegeten worden om het offer compleet te maken? Ja. Zou een symbool voor het vlees van het lam voldoende geweest zijn? Zoals wij nu weten is het antwoord negatief. Met andere woorden, Jezus wist heel goed, net als elke Jood uit de eerste eeuw, als het om het paasfeest ging, moest het lam niet alleen geslacht worden, om aan Gods wet te voldoen, om van de dood gered te worden, moest je ook eten van het lam. Dit gold zowel voor het oude paasfeest van de eerste Exodus als voor het nieuwe paasfeest van de Messias. Het belangrijkste verschil is dat het lam bij het nieuwe paasmaal een persoon is en het bloed van de verlossing het bloed van de Messias. Mocht er nog twijfel bestaan over deze band tussen Jezus' dood als het lam en het eten van zijn vlees bij het laatste avondmaal, dan is het van belang te bedenken dat dit precies de manier is waarop de Eucharistie door de apostel Paulus, een van de meest Joodse van alle christenen uit die tijd, werd begrepen. In zijn eerste brief aan de Korintiërs zegt hij: want ook ons paaslam is geslacht, Christus zelf. Wij moeten ons feest niet vieren met het oude zuurdeeg, met het bederf van slechtheid en boosheid, maar met het zuivere brood van reinheid en waarheid. 1 Korinthebrief, hoofdstuk 5, versen 7 en 8. Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus? Zelfde brief, hoofdstuk 10, vers 16. In beide gevallen verwijst Paulus naar het laatste avondmaal. In de eerste aanhaling identificeert hij Jezus niet alleen als het nieuwe paaslam dat geslacht is. Hij baseert het Eucharistisch feest ook op het feit dat Jezus het paaslam is. Dat is misschien de reden waarom Paulus in de tweede verwijzing ook zonder aarzelen kan bevestigen dat de Eucharistie een werkelijke gemeenschap met het lichaam en bloed van Jezus is. Voor Paulus, die het laatste avondmaal van de Heer met Joodse ogen bekijkt, is het niets meer of minder dan een nieuw paasfeest. Christus, Het paaslam is geslacht. Daarom moeten de christenen het nieuwe paasfeest vieren met zijn lichaam en bloed. Kortom, zoals de vroegere Joden hun paasfeest als deelname aan de uittocht uit Egypte zagen, zo zagen ook de heilige Paulus en de overige christenen uit de vroeg-christelijke tijd de Eucharistie als een werkelijke deelname aan het laatste avondmaal en de dood van Jezus. Toch is het paasfeest niet de enige sleutel tot de oplossing van het mysterie van het laatste avondmaal. Evenmin geeft het antwoord op elke vraag die in ons opkomt. Als we, om te beginnen, toegeven dat Jezus zichzelf als paaslam beschouwde. Hoe kon hij dan feitelijk zijn leerlingen zijn vlees te eten geven? Lijkt het niet op kannibalisme? En hoe staat het met het verbod in de Mozaïsche wet op het drinken van bloed? Voor de duidelijkheid, het bloed van de paaslammeren werd over het altaar uitgegoten, maar werd nooit gedronken. Om deze vragen te beantwoorden, moeten wij naar het volgende hoofdstuk. Jezus noemde het laatste avondmaal niet alleen een nieuw paasfeest, maar ook het nieuwe manna uit de hemel. Beste luisteraars, zo concluderen wij voor vandaag de lectuur uit het boek Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie, geschreven door Brent Peter. Morgen gaan wij verder en dan lezen wij hoofdstuk 4, het manna van de Messias. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot morgen.